denken wat koning Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft geboet voor onze zonden. Hij heeft, heeft zoveel voor ons gedaan. Het was niet makkelijk. En hij zei ook, vader, mag deze beker mij voorbij gaan. Maar hij wist waarom hij het moest doen voor ons. En dat is alleen maar genade. Genade zo oneindig groot. We verdienen het niet, maar de Heer heeft gezegd dat hij klaar was met ons. Onze Vader in de hemel. En om iets goeds te doen, moest hij wat tegenoverstellen. Heeft hij zijn zoon gestuurd als mens op deze aarde. Hij is als babytje gekomen en hij is gestorven als een grote man. Hij is gestorven voor ons. Zijn bloed is gegoten voor ons aan het kruis. En deze dag, Goede Vrijdag, mogen wij daaraan denken. Heer, wij loven u, wij prijzen uw grote naam. We geven u alle eer en wij zeggen tegen koning Jezus, dank u wel dat u dat voor ons gedaan hebt. Dank u wel dat we zo bij de Vader mogen zijn en mogen komen. En dat we ons mogen verontschuldigen wat er gebeurd is. Dat we mogen zeggen, Vader, het spijt ons. En daartegenover mogen we de Heer groot maken. We mogen hem loven en prijzen. We mogen hem groot maken. Ook deze dag. Ook deze Goede Vrijdag. Heer, zegen een ieder die meeluistert. En zegen ook een ieder die meeleest. Zegen ook Radio Savanja die het mogelijk maakt. Dat uw manna in de huiskamers terechtkomt. Uw woord. Ja, dat we niet vergeten waarvoor we het doen. Maar dat we één mogen zijn met u. Vader, wij loven u en prijzen uw grote naam. Amen. En ook vanmorgen wilde ik een woord met u delen. En dat vindt u uit de leertekst van Matthäus 27, vers 46. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Goede Vrijdag. Op veel kalenders en veel agendas staat vermeld dat het vandaag Goede Vrijdag is. Maar wat is het goede aan deze vrijdag? Voor de Heer Jezus zelf is dit een verschrikkelijke dag geweest. Hij is ter dood veroordeeld als gevolg van een gerechtelijke dwaling. Een slappe Romeins stadhouder trok zijn handen van hem af in plaats van hem te beschermen en vrij te laten, terwijl hij ten volle overtuigd was van de onschuld van de Heer. In zijn angst voor opschudding door een menigte die in blinde woede alleen maar om de kruisiging van de Heer riep, waste deze zijn handen in onschuld en verklaarde zich onschuldig aan het bloed van hem die hij volkomen terecht aanduidde als deze rechtvaardige. Wat een enorme verantwoordelijkheid laadde Pilatus op zich. Wat een schande. Maar het ergste moest nog komen. Het doodvonnis is aan de Heer Jezus voltrokken. De onschuldige en rechtvaardige werd gedood en toch moest dat gebeuren. Hij moest sterven voor ons, schuldigen en rechtvaardigen. Het afzichtelijke optreden van Pilatus maakte deel uit van een voor ons mensen onbegrijpelijk goddelijk plan. De Heer wist dat. En hij heeft zich daarop niet verzet. Hij had vuur uit de hemel kunnen laten regenen over de spottende en onrechtvaardige mensen, maar hij heeft dat niet gedaan. En toen hij daar zo eenzaam en onbegrepen hing, is hij ook nog eens 3 uur lang door God verlaten in totale duisternis. Dat was nog het ergste. Hij die volkomen terecht mijn God kon zeggen, moest door God verlaten worden op het moment dat hij op het kruis onze zonde droeg. Hier past alleen stilzwijgen, afstand, verbijstering, maar ook aanbidding, dankzegging en lofprijzing tegenover hem die dit voor u en mij over had. Dus toch een goede vrijdag. Ik hoop dat u er klaar voor bent om samen met mij te lezen uit Matthäus 26 en 27. Het verraad voorbereid. Vervolgens zei Jezus tegen zijn leerlingen: jullie weten dat het paasfeest overmorgen begint. Morgen zal ik, de mensenzoon, verraden en gekruisigd worden. Op dat moment was er in het paleis van hoge priester Caiaphas juist een vergadering van de Hoge Raad. Zij probeerden een listige manier te vinden om Jezus gevangen te nemen en te doden. Wij moeten het niet op Pesach, het Joodse paasfeest, doen, zeiden sommigen. Want dan ontstaat er vast en zeker een enorme rel. Jezus ging naar Betanië, naar het huis van Simon de Melaatse. Terwijl hij zat te eten, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kruikje kostbare zalfolie bij zich. Dat goot ze leeg over zijn hoofd. De leerlingen waren hevig verontwaardigd. Wat een verspilling, mopperden zij. Ze had die zalfolie duur kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven. Jezus merkte hun gemopper op en zei tegen hen: waarom valt u haar lastig? Wat zij voor mij deed was juist heel goed. Arme mensen zijn er altijd, maar ik ben er niet lang meer. Hier, zij heeft deze zalfolie over mijn lichaam uitgegoten als voorbereiding op mijn begrafenis. Daardoor zal ze altijd in de herinnering blijven. Want overal waar het goede nieuws wordt gebracht, zal ook worden verteld wat zij gedaan heeft. Toen ging Judas Iscariot, een van zijn 12, naar de leidende priesters. Hij vroeg: hoeveel krijg ik als ik u Jezus in handen speel? Zij gaven hem 30 zilveren munten. Vanaf dat moment wachtte Judas zijn kans af om Jezus te verraden. Het laatste paasmaal. Op de eerste dag van Pesach, het Joodse paasfeest, de dag dat de Joden al het brood dat met gist is gebakken uit hun huis verwijderen, vroegen de leerlingen aan Jezus: waar zullen wij het paasmaal klaarmaken? Ga naar de stad, naar meneer die en die, antwoordde hij. Zeg tegen hem dat mijn tijd gekomen is en dat ik met mijn leerlingen het paasmaal in zijn huis wil eten. De leerlingen deden zoals hij hun gezegd had en maakten het paasmaal klaar. Terwijl hij die avond met de groep van 12 zat te eten, zei hij: één van jullie zal mij verraden. Dat sneed hen door diep door de ziel. En één voor één vroegen zij: ik ben het toch niet? Jezus antwoordde: aan wie ik het eerst het eten heb aangereikt, die is het. Ik, de mensenzoon, moet wel sterven zoals door de profeten is gezegd. Maar wat ziet het er slecht uit voor degenen die de mensenzoon verraadt? Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Ook Judas vroeg: meester, ben ik het? En Jezus antwoordde: je zegt het zelf. Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Neem dit, zei hij, en eet het op, want dit is mijn lichaam. Daarna nam hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf die aan hen. Drink er allemaal uit, zei hij. Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonde te bewerken. Let op mijn woorden. Ik zal geen wijn meer drinken tot de dag dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Na de maaltijd zongen zij een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want in de boeken staat: ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden. Maar nadat ik weer levend ben geworden, zal ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten. Petrus protesteerde: al laat iedereen u in de steek, ik niet. Petrus antwoordde Jezus: de waarheid is dat jij voordat er vannacht een haan kraait, 3 keer zult beweren dat je mij niet kent. Ik zou liever sterven, hield Peter vol. Dat zeiden ook de andere leerlingen. Het verraad in Getsemane. Dezelfde avond ging Jezus met hen naar Gethsemane, een tuin op de Olijfberg. Blijf hier zitten, zei hij tegen hen. Ik ga wat verder op om te bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Hij begon angstig en onrustig te worden en zei, mijn hart breekt van verdriet. Blijf hier met mij waken. Hij ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Hij ging terug naar zijn drie leerlingen en zag dat zij in slaap waren gevallen. Petrus, zei hij, konden jullie niet een uur met mij wakker blijven? Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in de verleiding komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Opnieuw zonderde hij zich af en bad. Vader, als deze beker niet kan voorbij gaan zonder dat ik hem leeg drink, laat dan uw wil uitgevoerd worden. Toen hij weer bij hem terugkwam, zag hij dat ze door slaap waren overmand. Hij liet hen slapen. Voor de derde keer ging hij weg en bad hetzelfde gebed. Hierna kwam hij weer bij zijn leerlingen en zei, liggen jullie nog rustig te slapen? Het is zover. Ik, de mensenzoon, zal in de handen van sommige mensen vallen. Sta op, laten we gaan. Kijk, daar is mijn verrader al. Op het moment dat Jezus dit zei, kwam Judas naar hem toe. Hij had een hele troep mannen bij zich die door de Hoge Raad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas, die hem zou uitleveren, had tegen de mannen gezegd, de man die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen. Judas liep recht op Jezus toe en zei, dag meester, en hij kuste hem. Jezus zei, vriend, doe waarvoor je gekomen bent. De mannen kwamen dichterbij en grepen Jezus vast. Een van Jezus' leerlingen trok een zwaard en sloeg de knecht van de hoge priester een oor af. Doe dat zwaard weg, zei Jezus tegen hem. Wie geweld gebruikt, zal zelf door geweld omkomen. Besef je niet dat ik mijn vader zou kunnen vragen meer dan 12 legioenen engelen te sturen om ons te verdedigen? En hij zou ze sturen. Maar hoe kan dan in vervulling gaan wat over deze dingen is geschreven? Daarna richtte hij zich tot de gewapende mannen. Ben ik een gevaarlijke misdadiger dat u mij komt arresteren met zwaarden en knuppels? Waarom hebt u mij niet gepakt toen ik dagelijks in de tempel was en de mensen toesprak? Maar dit gebeurt allemaal in vervulling te laten gaan wat de profeten hebben geschreven. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, brachten hem naar het paleis van de hoge priester Caiaphas. Daar was de hele hoge raad bijeen. Petrus volgde op een afstand. Hij ging naar de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar bleef hij bij de soldaten zitten om te zien hoe het met Jezus zou aflopen. De leidende priesters en de andere leden van de Hoge Raad zochten getuigen om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Maar ze vonden alleen mensen die een vals getuigenis wilden afleggen. En die getuigenissen waren niet met elkaar in overeenstemming. Ten slotte stapten er twee mannen naar voren en zeiden, wij hebben hem horen zeggen dat hij de tempel van God kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg aan Jezus, wat hebt u daarop te zeggen? Hebt u dat gezegd of niet? Maar Jezus bleef zwijgen. Uit naam van de levende God riep de hoge priester, zeg ons of u de Christus bent, de Zoon van God. U zegt het, antwoordde Jezus. Straks zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God. U zult hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel. Hevig verontwaardigd schudde de hoge priester zijn kleren kapot. Hij schreeuwde, hij belastert God. Hebben we nu nog getuigen nodig? U hebt allemaal gehoord wat hij zei. Wat doen wij met hem? De man van de Hoge Raad schreeuwden allemaal. Hij verdient de doodstraf. Daarna spuugden zij hem in het gezicht en sloegen hem. Sommigen gaven hem klappen in het gezicht en hoonden. Hé, profeet, zegt Christus, zeg eens wie u heeft geslagen. Ondertussen zat Petrus nog steeds op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, u was ook bij die Jezus uit Galilea. Maar Petrus ontkende heftig. Wel nee, hoe komt u erbij? Later bij de poort zag een ander meisje hem. Zij zei tegen de mensen die daar stonden, die man was ook bij Jezus van Nazareth. Petrus zwoer dat het niet waar was. Ik ken die man niet, riep hij uit. Kort daarna kwam een van de mannen naar hem toe en zei, ik weet zeker dat u een leerling van hem bent. Ik hoor het aan uw Galileese accent. Petrus begon te vloeken en bezwoer, u bent gek, ik ken die man niet. Hij had het nog maar net gezegd of er kraaide een haan. Toen herinnerde hij zich wat Jezus tegen hem gezegd had. Petrus, voordat de haan kraait, zul jij 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. We gaan naar Matthäus 27. Jezus voor Pilatus. Vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. Na afloop van de vergadering stuurden zij hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw. Hij vond het verschrikkelijk wat hij gedaan had. Meteen ging hij het geld naar de leidende priester en de andere leden van de Hoge Raad terugbrengen. Het is misdadig wat ik gedaan heb, schreeuwde hij. Ik heb onschuld bloed verraden. Dat gaat ons niet aan, antwoordde ze. Dat is uw zaak. Judas gooide het geld over de vloer van de tempel en ging naar buiten. Even later hing hij zich op. De leidende priesters rapen het geld op en zeiden, dit geld mogen wij niet in de collectekist doen, want het is moordenaars geld. Ze kwamen tot het besluit en het land van de pottenbakker voor te kopen. Het zou worden gebruikt als begraafplaats voor vreemdelingen die in Jeruzalem stierven. Daarom heet die plaats nog altijd Bloedakker. Door dit alles kwam uit wat in het boek van de profeet Jeremia staat. Ze namen de 30 zilveren munten. Meer vond het volk van Israël hem niet waard. Daarvoor kochten ze het land van de pottenbakker. Dit moest ik van de Heer zeggen. Jezus moest terecht staan voor Pilatus, de Romeinse gouverneur. Bent u de koning van de Joden? Vroeg Pilatus hem. U zegt het, antwoordde Jezus. De mannen van de Hoge Raad beschuldigden Jezus van alles en nog wat, maar hij verdedigde zich niet. Hoort u niet wat zij zeggen? Vroeg Pilatus. Tot zijn grote verbazing gaf Jezus geen antwoord. Nu had de gouverneur de gewoonte ieder jaar met Pessa, het Joodse paasfeest, een gevangene vrij te laten en de mensen mochten altijd kiezen wie dat zou zijn. Op dat moment zat er een beruchte misdadiger in de gevangenis. Barabbas heette hij. Pilatus vroeg aan de mensen die zich voor het paleis verdrongen, wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd? Wat willen jullie? Want hij wist wel dat de Joodse leiders Jezus uit jaloezie hadden laten arresteren. Terwijl hij met de rechtszaak bezig was, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat die goede man toch vrij. Hij heeft geen enkele schuld. Ik heb vannacht in een droom vreselijk veel verdriet om hem gehad. Intussen hadden de mannen van de Hoge Raad de massa opgehitst om de vrijlating van Barabbas en de dood van Jezus te eisen. Toen Pilatus opnieuw vroeg, wie van deze mannen zal ik vrijlaten? Riepen de mensen, Barabbas, maar wat moet ik dan doen met Jezus? De Christus wordt genoemd, vroeg Pilatus. Ze schreeuwden, kruisig hem. Maar waarom toch? Vroeg hij, Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze bleven roepen, hij moet sterven. Sla hem aan het kruis. Pilatus zag dat de mensen niet meer te houden waren. Er kon zo een rel losbreken. Daarom liet hij een kom water halen. Hij waste zijn handen voor de ogen van het volk en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Nu moet u het zelf maar weten. De mensen schreeuwden, laat de straf voor zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen. Pilatus gaf opdracht Barabbas vrij te laten. Hij liet Jezus met een zweep afranselen en daarna wegbrengen om gekruisigd te worden. De soldaten namen Jezus eerst mee naar de binnenplaats van het paleis. Daar riepen ze het hele bataljon bijeen. Ze rukten hem de kleren van het lijf en deden hem een rode mantel om. Ze maakten een kroon van takken waar doorns aan zaten en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een stok in zijn rechterhand als een scepter. Ze vielen voor hem op de knieën en joelden. Leve de koning van de Joden! Ze spuugden naar hem, rukten de stok uit zijn hand en sloegen hem ermee op het hoofd. De kruisiging van Jezus. Na deze bespotting deden ze hem de rode mantel af, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en namen hem mee om gekruisigd te worden. Onderweg naar de strafplaats kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. De soldaten dwongen hem het kruis van Jezus te dragen. Zo kwamen ze bij de heuvel Golgotha. Dat betekent schedelplaats. De soldaten gaven Jezus wijn met een pijnstillend middel erin. Maar toen hij ervan proefde, wilde hij het niet drinken. Na hem aan het kruis gehangen te hebben, verdeelden de soldaten zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Daarna gingen ze zitten en hielden de wacht. Boven zijn hoofd hingen ze een bordje met de beschuldiging die luidde. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Die morgen werden er ook twee rovers gekruisigd, de ene links en de andere rechts van Jezus. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit en schudden hun hoofd. U zou toch de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen, hoonden ze. Als u de zoon van God bent, red u zelf dan. Kom van het kruis af. De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. Hij heeft anderen gered, maar spotten ze. Maar hij kan zichzelf niet eens redden. U bent toch de koning van Israël? Kom eens van het kruis af. Dan zullen we in u geloven. Hij vertrouwde toch op God. Als God zoveel met hem opheeft, laat die hem dan komen redden. Hij is immers Gods zoon. Zelfs de rovers die met hem waren gekruisigd, bespotten hem. Van 12 tot 3 uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer 3 uur riep Jezus, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommige van de mensen die daar stonden, hadden het niet goed verstaan. Zij dachten dat hij om Elia riep. Een van hen haalde vlug een spons, liet er zure wijn in trekken en stak die op een stok. Hij hield die omhoog en liet Jezus ervan drinken. Maar de anderen zeiden, wacht, laten we eens zien of Elia hem komt redden. Opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw en hij stierf. Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn van de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. De commandant en zijn soldaten die bij het kruis waren, schrokken vreselijk van de aardbeving en alle andere dingen die er gebeurden. Deze man was werkelijk de zoon van God, riepen ze uit. Een groep vrouwen stond op een afstand te kijken. Ze waren met Jezus meegekomen en hadden voor hem gezorgd. Onder hen waren Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Bij het invallen van de avond ging een zekere Jozef van Arimathea, een rijk man en leerling van Jezus, naar Pilatus toe. Hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus zei dat hij het mocht hebben. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in nieuw schoon linnen. Daarna legde hij het in een nieuw graf dat hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria zaten tegenover het graf. De eerste dag van Pesach, het Joodse paasfeest, was voorbij. De leidende priesters en de fariseeën gingen naar Pilatus en zeiden: Excellentie, die bedrieger heeft eens gezegd, op de derde dag na mijn dood zal ik weer levend worden. Daarom willen wij graag dat u het graf 3 dagen laat bewaken. Anders zouden zijn leerlingen zijn lichaam wel eens kunnen weghalen en rondvertellen dat hij weer levend is geworden. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. U krijgt een wacht mee, antwoordde Pilatus. Verzegel het graf zo goed mogelijk. Zij verzegelden de steen voor de opening van het graf en zetten er een aantal mannen bij op wacht. Luisteraars, laten we stil bij staan bij wat er gebeurd is. Het is zoveel jaren terug gebeurd, maar iedere dag of ieder jaar worden we er weer bij, kunnen we er weer bij nadenken wat de Heer voor ons gedaan heeft. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik wens u Gods liefde toe en Gods genade toe. En zo de Heer het wil, tot de volgende keer. Amen.
Amen, zuster Hema. Dank u wel voor uw bijdrage aan de uitzending van Stefania Radio. Een goede nacht, Rosemeisje, bij u toe. En zo de Heer het leidt. Tot een volgende keer.
Dag, broeder Koor. God zegen toegewenst. En de groetjes aan zuster Marlene.
Zal ik doen.
Ja, hoor.
Dag, zuster Hema. Thank you. radio tot 10 uur.
How you shed your blood, I cry holy is the Lord. You came down just to die for me. Nothing left, you gave all of your life. I cry
zitten voor één.
Thank you.
Te zijn geweest. Vanuit Studio 7 wensen wij je een fijne, gezegende nachtrust toe. Goede vrijdag. Wij mogen gedenken wat de Heere allemaal voor ons gedaan heeft. Nogmaals een gezegende nachtrust toegewenst en bedankt voor het luisteren en ook voor de reacties. Zo de heer het leidt vannacht met een lange aflevering van 12 tot 3. Nogmaals bedankt, doei.